Nou, we gaan het proberen. Kijk dan, ze zitten met z'n twee. Microfoon en biertje mee. Waar gaat het over? Geen idee. Samen in de studio met Oeverloos.
Met Oeverloos.
Eventjes een half uurtje niks. En hier hebben we nog steeds geen tekst.
Hebben we nog steeds geen tekst?
Nee, we hebben nog geen tekst.
Kut zeg.
Ja, dat is echt work in progress, dames en heren. Versie 2.
Dit is oké.
Ik luister pas ook naar de podcast 99% Invisible. Die zijn overgenomen, ik weet niet meer door wie, maar voor heel veel geld. En die doen dit als een grapje, omdat ze nog steeds een tune hebben, zingen ze zelf steeds iets met doep, 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 boem, pieuw. En dus we zijn in goed gezelschap, wil ik maar even zeggen.
Okay, en nog steeds niet origineel. Zeg
maar. En nog steeds niet origineel, maar dat...
Wat zou je in podcastlandschap nog moeten doen om nog origineel te zijn?
Ik denk dat alles al staat. Ik vind zelf een van de meest originele podcasts, vind ik de Improvised Musical Podcast.
Mm-hmm.
En dat is precies wat het zegt. Ze improviseren iedere aflevering een uur lang een musical bij elkaar.
Oh ja, vertelde je ooit eens over. Ja.
En dat is verrassend fantastisch.
Okay.
En een beetje fout.
Okay. Ja.
Dat is denk ik de originele.
Ik zou net denken dat de Pol Podcast misschien gewoon als soort historische...
De Pol Podcast? Misschien bestaat dat zelfs al.
De Kok-podcast bestaat al wel.
Ja, en de RuPaul-podcast bestaat ook al. Dus we zijn in de buurt. Nou, wie weet.
Goed. Marjan, ik heb hier een biertje. Is dit jouw bierglas?
Dit is jouw bierglas.
Nee, want dit is mijn bierglas.
Oh, sorry. Ja, dat is mijn bierglas. Dat is mijn bierglas.
Oké, Marjan heeft nu een soort halve liter. Dat komt uit een dingetje. Het is een bar bier.
Ja.
Dat claimt bier met stijl te zijn.
Aha.
Daarom zit het in een houten plankje.
En het schuimt als een...
En over het houten plankje mag je niks zeggen. Want je hebt het gekregen.
Van mijn schoonmoeder, ja.
Die ook nog op dit moment beneden zit.
Dus dat niet te hard praten, want ze luistert mee.
O jee.
De muren en
live luisteraars. En het is een Irish stout.
Uit het pittoreske onbekend, volgens mij.
Nou, cheers dan maar, hoor.
Cheers, ja.
Er zit nog een drupje in voor jou. Als je hier zit wel zo'n til... Huisgemaakt biersmaakje aan.
Ik vind het nog wel oké, hoor.
Nou, de smaak is beter dan de geur doet vermoeden.
Ik zou wel zeggen, neem gewoon een Guinness, maar verder prima.
Ja, sterk aangewezen. Hey, Marjan de Man.
Honey Bonnie.
Gaan wij weer beginnen met een podcastje?
Ja, hebben we er zin in?
Ik heb er wel zin in. Hebben wij rectificaties?
Nee, tenminste niet gekregen. Dus lieve luisteraars, doe een beetje beter jullie best. Wel mensen die blij waren dat ik terug was gekomen op een zeker onderwerp, waar we het niet meer over gaan hebben, maar ik moest de betekenis van een woord zoeken en mensen waren blij met de betekenis die ik had gevonden. Mm-hmm. Dus dat is gunstig. Maar dus niets dan complimenten eigenlijk.
Je trekt een heel... naar het biersmaak van je schoonmoeder, maar ik vind dit echt...
Niet zo best?
Niet te hakken dit.
Oké.
Ik vind het uitgehold.
Maar er zit wel een leuk plankje bij.
Dat is waar.
Dat is er ook wat waard, hè?
Vooruit te laag. Hey Marjan, ik heb ook geen rectificaties.
Nou, dan kunnen we mooi.
Maar weet je wat ik wel heb?
Nou,
ik heb weer een woord wat ik tegen
Die valt wel heel vroeg in deze uitzending,
hoor. Ja, het ging rectificaties.
Mensen, kinderen, zeg.
We kunnen het nog even over je t-shirt gaan hebben.
Wat heb ik aan vandaag? Ik heb een t-shirt met mijn eigen kledinglijn aan, ja.
Mm-hmm.
Ja, maar daar valt verder niks over te vertellen, behalve dat... Dat
is het Neulen, toch?
Dit is de Neulenflat, jazeker. Voor de kenners.
Ja.
De derde van de vijf. Er zijn vijf verschillende shirts nu.
Ja, maar het is wat met de keer pretentieus, hè? Want hij heeft dus al eigen t-shirts, dat soort dingen. Ik liep hier net de studio binnen, want we zitten nu op Marjan's werkkamer.
Jazeker.
En daar lag een boekje. Ik weet niet waar je het nu stiekem heel snel
verstopt. Ik heb het volgens mij verstopt, maar ik heb er ook nog in gelezen vandaag. Zelfs het ligt achter jou volgens mij.
We hebben het wel eens over dat Marjan een lichtelijk pretentieus was, maar hier ligt nu een boekje genaamd Ferum Peugrum e Bonum. Wat ondanks mijn uitspraak volgens mij Latijn is, als ik me niet vergis.
Ik weet niet wat het betekent, zo goed heb ik het niet gelezen.
En de ondertitel is De Neogotiek en het Interieur van de Onze Lieve Vrouwenbasiliek te Zwolle.
Jazeker. Want ik ben...
Het is de tweede herziene druk trouwens, want de eerste dat ging echt als...
Ja, als warme broodjes over de toonbank, hoor. Maar ik ben basiliekwacht bij de basiliek in Zwolle. En dus er worden mij wel eens dingen gevraagd over de kerk. En dan moet ik dat weer opzoeken, want ik weet natuurlijk helemaal niks. Ik had deze week wel een rondleiding van iemand die wel alles weet en alle deurtjes heeft. Dat is heel spannend. Vond ik heel leuk.
Ja, want ik zag op jouw Twitter zag ik wat langskomen, volgens mij ook iets met mooie gewaden en dergelijke.
Ja, ik heb niet alle foto's gedeeld, want dat is niet, ook, was ook niet helemaal de bedoeling, geloof ik.
Maar dat zeg, is dat privacy of is dat wel oké eigenlijk?
Nou, ik had bewust een beetje een onduidelijke foto van iets wat ze nooit meer aandoen. Maar ja. Ze hebben een hele, ik noem het maar even, kledingkamer. Mm-hmm. Heel groot. Ja. Met allemaal kleding tot 16 nog wat.
Ja, maar jij wordt nog wel eens katholiek, jongen, als je zo doorgaat. Want je wordt langzaam ingelokt gewoon.
Die kans is niet zo groot, maar ik ben wel heel erg kerkfan. Gewoon kerkend fan.
Ja. Maar het is wel grappig dat jij dit bijzonder vindt. Want ik ben heel veel vroeger geweest in de kerk bij ons in de buurt. En daar heb ik ook inderdaad wel eens, daar hebben ze zo'n hele mooie grote houten kast inderdaad met alle oude, en ik moet nu op de naam komen, ik ga nu gewaden zeggen, dat is het niet. Het zijn de...
Ik neem het meteen van je aan. Ik neem het gewoon van je aan, ik weet het niet.
Nou goed, in ieder geval die schitterende dingen, die ging terug tot ik weet niet hoeveel, 100 jaar terug. Dus dat, zo lokken ze je erin, joh. Ja, voor je weet.
Pracht en praal, daar ben ik gewoon heel erg
gevoelig voor. Doe je deze een gebedje voor het eten, dat een schietgebedje?
Nou, dat denk ik niet, maar misschien...
Kun je wel de heilige drie-eenheid uitleggen?
Ja, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
Ja, maar was dat belangrijk aan?
Dat weet ik niet, want ik ben protestant opgevoed, dus dat was ook wel belangrijk, maar...
Dat telt hij nou niet echt, inderdaad. En dan is het ook anders.
Maar wat wil je me erover leren?
Oh nee, niet specifiek. Okay. Dat verschil met katholicisme is, daar is het letterlijk één persoon. Dan is de Heer die letterlijk in drie gespleten, Vader, Zoon en de Heilige Geest is. Mm-hmm. En in het protestantisme wordt dat als figuurlijk gezien.
Oké. Ik weet niet precies hoe ik dat vroeger zo... Ik weet niet hoe ik het zelf geïnterpreteerd had vroeger toen ik een klein mannetje was, maar...
Maar geloofde jij dit toen in dan?
Ik wilde vroeger toen ik klein was, wilde ik gewoon zendeling worden, hè?
Ja, maar dat zegt niks.
Nou, ik wilde natuurlijk ook graag op vakantie naar het buitenland. En dat mocht ook niet. Ik heb wel een, zoals wel meer jongeren in de Bible Belt, een zeer gelovige periode meegemaakt. Bij mij viel die een beetje tussen groep 5 en groep 7, denk ik.
Was dat toevallig toen ze net de leuke verhalen beginnen te vertellen op de basisschool?
Een beetje ter hoogte van Simpson en de Filistijnen, zeg maar. Dat vond ik wel een hoogtepunt. Ja. Wij hadden ook geen Marvel thuis, hè? Dus ook nog geen Marvel films. Dus nu heb ik Thor. Thor om in te geloven. Dus dat werkt ook.
Oké.
Dus ja.
Wat een ontboezeming.
Dat valt wel mee. Dit is gewoon...
Wat was het moment dat je van je geloof viel dan?
Nou, van mijn geloof viel, weet ik niet. Nou ja, ik weet niet. Ik vond naar de kerk gaan vroeger nooit heel erg leuk.
Nee, maar dat vindt niemand.
Nou, weet ik niet. Maar ik vond...
Ik denk dat zelfs de pastor er naartoe gaat, dat hij denkt, oh,
daar gaan we. Ja, maar dat is werk. Ja, nee, maar ik heb bijvoorbeeld, als ik heel af en toe nu een katholieke dienst, noem ik hem even, mis of zo, bijwoon.
Katholiek, oh zo.
Ja. Dan denk ik, daar krijg ik wel een soort van warm. Dan heb ik ook een beetje het gevoel alsof ik in het theater zit. Er rijdt ondertussen een ambulance voorbij.
Ik wou dat zeggen, lekker in jouw ambulance van jouw studio.
Ja, de raam staat open, zoals je merkt. Dat vind ik nog steeds wel leuk om af en toe eens mee te maken. Maar wanneer van geloof ik niet. En jij, Onno?
Ik vind het heel moeilijk om voor te stellen of ik ooit echt gelovig ben geweest. Hmm. Of ik echt geloofd heb, zeg maar. Ik ben wel gelovig opgevoed. Mm-hmm. En ik vond het mooi verhaal vaak wel eens ook. Ik vond het oerzaai om naar de kerk te gaan. Mm-hmm. Verschrikkelijk, echt dat. En mijn broer was wat eerder dan ik principieel stopte die met geloven. En werd hij echt wel vrij principieel atheïst. En ik had altijd nog zoiets van, ah joh, gaan we af en toe met papa maar mee en boeien, dat idee. Mm-hmm. Maar of ik het ooit echt geloofd heb? Ja, misschien wel. Waarschijnlijk zullen mijn ouders, mijn moeder zal me vertellen van wel. Maar goed, dat houdt me natuurlijk in broek met katholiek. Daar hoef je niet per se gelovig te zijn. Zolang ik wel gewoon opkom dagen, weet je wel. Dat is de,
opkomen dagen en betalen.
Ja, en betalen. Inderdaad, dat zijn een beetje de... Laat ik het zo zeggen, in het katholieke geloof is meedoen belangrijker dan winnen. Dat is een beetje...
Ik ben dus nu vrijwilliger bij een katholieke kerk. En het kan niemand iets schelen dat ik niet katholiek ben. Dat maakt niemand wat uit.
Wie zei dat ook weer even met Jimmy Carr? Darrow O'Brien had er een grap over. Dat hij inderdaad zei, zelfs het is toch niet te doen om niet meer katholiek te zijn. Dus zelfs als je bij de Taliban gaat, dan ben je nog een slechte katholiek. Ik weet niet of dit op dit moment trouwens de meest politieke...
Ik weet niet, nee, het is misschien net iets te geëngageerd voor ons. Dat zou kunnen.
Fair enough, dan zullen we er gauw over houden. Maar goed, dus het boekje Verum Pulgrim e Bonum is het een oefenaars podcast tip.
Nee, je kunt het dus kopen bij mij in de Basiliek in Zwolle. Of verder volgens mij ook bijna nergens. Het kost €7,50. Dat is het enige wat ik erover weet.
Oké. Okay.
Dus kom het halen.
En wat is, wie is Verum Pulchrum Eerbodem?
Weet ik niet, geen idee.
Hoeveel ben je al in het boekje?
Ik zoek er af en toe iets in op als iemand een hele gerichte vraag stelt. Dan ga ik daar gericht aan.
Het is toch weer het katholiek, hè? Zolang je betaalt, maakt het niet uit of je het gelezen hebt. Of het,
zo is het.
Hey, ik had het gehoord.
Oh, jee, yeah, ja. Yeah.
Waar ik het even over wilde hebben.
Oh, goed.
Ja. Detacheren.
Ja.
Mm-hmm.
Uh-huh. Dit is voor mensen die denken, wat is er nou? Okay. We zijn in de woordenrubriek van Onno terechtgekomen. Onno, die doet al, denk ik, langer dan mij lief is, maar zeker anderhalf seizoen, voor mijn gevoel. Elke week heeft praten, doet hij iets met woorden. Dat was ooit iets gefocuster dan dat, maar nu roept hij gewoon een woord en daar moet ik dan op reageren, hoor ik net. Detacheren. Ja.
Nou, vanuit het uitzendbureau.
Ja, ja.
Je laat het detacheren. Maar detacheren is natuurlijk ook gewoon afstand nemen van. Dus ik werk bij een bepaald bedrijf, maar ik laat mij detacheren. Ik neem de afstand van om ergens anders te gaan werken.
Ja, ik heb die echt nog nooit over nagedacht.
Dat was het concept van deze rubriek.
Oké. Ik heb het woord detacheren wel heel vaak gebruikt in mijn werkzame leven.
En het grappige is, ik heb het nog nooit over nagedacht. Gebruikt als zijnde detacheren aan de uitzetkant, als detacheren naar het distancieren. Als in dat distancieren to detach, zeg maar, het Engels.
Mm-hmm.
Maar wij het Nederlands inderdaad meer.
Maar ik heb denk ik nog nooit in mijn leven iemand detacheren anders horen gebruiken dan detacheren uitzenden.
Ja, maar het komt er gewoon van
detach. Ik
neem afstand nemen van.
Ik neem jij aan dat jij dat uitgezocht hebt.
Zeker wel.
Ik ga hier niet een beetje
zitten
freewheelen.
Totaal niet. Lieve jongen, freewheelen is je middeldaan.
Sorry. Ik zit hier gewoon voorbereid met pakken aan papier. Dat zien de luisteraars toch niet.
Detacheren, scheiden, afbreken, uitzenden.
Oké.
Dus het komt inderdaad letterlijk van afstand nemen, van detacheren, van je laat hem detacheren van het bedrijf waar je officieel voor werkte.
Oké, ja. Nou. Ik ben gefascineerd. Dankjewel.
Oh. Maar meneer Michels.
Onnie Bonnie.
Hoe is het leven?
Het leven is in ontwikkeling, kan ik wel zeggen.
Of okay.
Ik maak dingen mee die ik tot nu toe nog nooit heb meegemaakt. Dus dat. Of is dat te cryptisch?
Voor mij niet, voor sommige luisteraars misschien wel.
Dat snap ik. Nee, mijn ega is zwanger. Oftewel, ik word vader.
Ha.
En dat is wel een dingetje. Dat is gewoon wel een dingetje.
Ja.
Dus ik moet het leven ineens serieus nemen en zo. We hebben veel dingen afvragen. Waarom deed ik het eigenlijk? En ga ik hiermee door? En
de Oefenloos Podcast wordt het dus alleen maar.
De vaderen met Onno en Martjan.
Ja, dat lijkt me een heel goed idee. Martjan en Onno, die absoluut geen vader is. Laat me het even voorstellen. Dit wist ik al, dus mijn initiële reactie was natuurlijk gefeliciteerd.
Ja, de spontane onreactie.
Maar we moeten het nog even geheim houden, volgens mij.
We hebben eerst iedereen het zelf verteld, natuurlijk, persoonlijk.
In plaats van het storen op deze podcast.
Ja, de vorige keer was nog niet iedereen ingelicht, dus dan durf ik het niet te vertellen.
Ja.
Nu zijn we iets over de helft, dus kabbelen we lekker voort richting de
eindstreep. Dat schiet lekker op. In ieder geval.
Ja, het duurt ook nog heel erg lang.
Want dan ben je ergens begin december, half december uitgerekend?
Ja, in december. Half december inderdaad.
Zag je het net eens of ik dit uitgerekend heb? Ja. Gewoon eigenlijk al wist.
Ja, heel soepel. Ik deed het net alsof ik het narekende, maar ik wist het eigenlijk ook.
Het zou ook heel verontrustend zijn als jij het niet wist.
Dus naast deze studioruimte wordt een kinderkamer klaargestoomd.
Ach,
en zo.
Nee. Ach jee,
het is heftig.
Ik wil vaker een podcast bij mij opnemen volgens mij.
Ik denk, over een jaar zeker, want dan moet ik gewoon vluchten. Heb ik een excuus nodig om het huis te verlaten.
Oh,
ik
blij dat hij dan is als hij weg mag.
Ja, dan gaan we gewoon iedere week een aflevering maken natuurlijk.
Maar gaat alles goed?
Alles naar wens. Dus ik heb het natuurlijk nog nooit eerder meegemaakt, maar so far zo best oké. Dus
je hoeft er zelf een beduidend minder voor te doen.
Ik hoef echt helemaal niks te doen. Nee.
Ja. Liever voor de zijn waarschijnlijk wat meer van de zorg gaan.
Dat wel. Het is nog wel binnen de perk hoor. Dat, okay. Toen we op vakantie heb ik er nog wel even flink over de knie gejaagd. Gewoon al die stappen doen halen iedere dag.
Is dat goed voor de? Is dat handig?
Dat kun je afvragen.
Oké.
Dat kun je afvragen. Maar ze is er een.
Ze is er leven toe.
Ze is er leven heen gekomen.
Ja, en over muurtjes heen gejaagd en zo. Of wat heb je allemaal?
Nee, geen hindernissen. Gewoon een beetje shocker door steden en over strand en zo.
Oké. Okay.
Dus dat ging helemaal prima. En nu, dus de komende maanden, richting de eindstreep. Als mensen nog opvoedkundige tips hebben, hou ze lekker voor je. maar verder. dan weten jullie dat ook, lieve luisteraars. En als je denkt, wat klinkt hier ineens anders? Nou ja, de
als
nieuwe levensfase.
Dat is de volwassenheid die er ineens in hangt.
Ja, de verantwoordelijkheid die ik voel voor...
Voor
dat wat komen gaat.
Ah. Heb je een boekje erover gelezen?
Nou, wel wat dingen. En ik ben ook nog wel op zoek naar... Kijk, ik probeer het cryptisch in te pakken... omdat dat het ook de wereld, buiten wereld aangaat. Maar laat ik het zo uitleggen als... Het boek voor vaders die vader worden... is geschreven door Kluun. Uh-huh. En heet Help, ik heb mijn vrouw zwanger gemaakt. Uh-huh. En iets aan dat boek... is niet op mij van toepassing. Als je daar meer over wil weten... moet je me eventjes een mailtje of een bericht sturen... als je het heel graag wil weten. Maar ik zoek nogal gewoon een goed boek... waarbij ik gewoon opvoedkundige tips... Er gaat nogal een boek gelezen worden, denk ik.
Okay. Ja, precies. Maar, je weet nog niet of het op dit moment... een papaya of een avocado is of zo.
Er zijn wel apps die dat voor je bijhouden.
Ah, oké. Okay. Even voor de mensen die geen kinderen hebben... of geen mensen kennen die kinderen krijgen... je kunt ze bij je laten houden, of je kunt bijhouden, ja. Wekelijks, voor het wordt. En dat kan in ieder geval op basis voor fruit, dat weet ik.
Ja, huisdieren vind ik heel schokkend. Zeg, het is nu een kitten, het is morgen een hond en dan is het een cavia. Fruit inderdaad, groenten. En je hebt ook, dat is het dier het allerengst, van, volgens mij van Philips, dat je het diertje in je buik in 3D al ziet, zeg maar. Die alien... Dat je dan kun je omheen draaien en zo. Niet zelfs gescand, maar okay, zoals dat eruit ziet.
Met zo'n augmented reality dat je het op de buik richt.
Dat kan volgens mij ook. Je kunt ook zo'n eigen buikscanner kopen, maar dan ben je echt wel heel rijk. Op die Philips app zie je gewoon een soort van 3D scan waar je omheen kunt draaien, maar dat is echt een soort alien dan.
Vooral maar als je zus hebt, dan nog een soort van alien stand.
Ja, het begint nu een beetje op een mensje te lijken. Dus nu kan ik dat soort beelden net aan, maar aan het begin dacht je echt... Take it away and burn it. Maar dat is niet de emotie die je nodig hebt.
Je klinkt als een goede vader.
Inmiddels is dat dus bijgedraaid. Dat gaat de goede kant
op. Ja.
En ik ga binnenkort waarschijnlijk nog wel even luisteren naar onze collega-podcasters uit Zwolle. Van de podcast Ik Ken Iemand Die. Mm-hmm. Want dat schijn je te moeten luisteren als komende vader. Om een milde ouder te worden. Dus dat ga ik hem even
doen. Oké, want ik ken iemand die. Wat is het concept daarachter?
Dat weet ik nog niet. Ik heb niet geluisterd. Maar volgens mij zijn er heel veel mensen... Is de premise dat heel veel ouders heel veel tips krijgen van mensen. En ook mensen die al zeggen... als je een probleem opent, zeggen... Ja, ik ken iemand die... Mm-hmm. Altijd zijn kinderen op zijn kop hield voordat ze gingen slapen. Dat hield heel goed. Mm-hmm. Nou, dat soort dingen.
Ja.
Zoiets.
Oké, klinkt veelbelovend.
Dat. Ja, maar goed, dat is mijn leven op dit moment. Ja.
Verheug jij er al een beetje op?
Nou, verheug is een groot woord. Het is een nieuwe fase in mijn leven. Ik zie er niet tegenop. Dat is al heel wat voor mannen, geloof ik. Dus, ik koester deze houding.
Deze staat van deze status quo die je op dit moment hebt.
Ja. Maar ik heb babyparks en prenatals van binnen gezien. En ik ben niet al te hard gillend weggelopen. Dus het
prijskaartje nog niet gezien, zeker.
Ik zag bij de babypark viel me op dat ze dat prijskaartje goed verborgen houden. Ja. Dat je echt denkt, oh, dit heb ik nodig. Maar wat kost het? Niemand die het weet.
Ja, nou ja, zoals jij weet, maar misschien luisteraars niet, we hebben een goede vriend. Dat is Tom. En Tom is... Tom heeft een fatsoenlijke baan. Heeft niks te klagen. En die is dol op, als het nodig is, goed geld uitgeven. Gewoon over alles. Gewoon, weet je wel. Nou, doe het goed. Klaar. Heel goed gedaan. Die heb ik elke, toen ik het eerste half jaar voor en een half jaar na dat kind geboren was, elk gesprek dat je met hem had was, hoe is het? Zij arm. Ja. Weet je wat? Er kwam een of ander ding waar ik van mijn leven nog nooit had gehoord. En hij tot dat moment ook niet. Maar waar hij in ieder geval wel 600 euro aan moest geven.
Nou, ik bijvoorbeeld, de vraag, we hebben ons al wel gebogen over de vraag, wat voor kinderwagen neem je? Mm-hmm. En ik dacht altijd, gewoon, ik ging naar de preta, mijn hoofddag, Maxi Cosi, dat zal wel gewoon een duur merk zijn. Ik bedoel, mensen doen hun kinderen in de auto in de Maxi Cosi, zal een duur merk zijn. Dat is ook, nou, als je de prijskaart ziet van de kinderwagen Maxi Cosi, rond de 600 euro, vind ik een boel geld van een car met vier wielen. Maar dat is dus bij de
Predator. Dat je vergelijkt met je auto.
Ja, zoiets, ja. Maar dat is bij de Predator dus zeg maar gewoon een budgetoptie.
Ja.
Je kunt gewoon gerust door tot de 2000. En als je tot door design wilt, dan kan het ook nog.
Ja.
Dus dat moet je een beetje aan wennen dan. En wat neem je dan het beste voor je kind? Uh-huh. Of neem je het beste van het kind, maar dan tweedehands? Of neem je een nieuw en
het alsnog duur? Het beste voor jezelf. Want volgens mij is het voornamelijk ook dat je zelf een beetje wendbaar mee rond wat kost, toch?
Dat is ook zo. Ja, wij zijn uiteindelijk gegaan voor een Jules. Dat is echt een tering dure wagen. Mm-hmm. Maar dan tweedehands.
Oké. Okay.
Dus ik...
Van een vrouwtje geweest. Van een vrouwtje. In de garage gestaan.
Nee. Hij is wel ingereden.
Dat is echt dat klassieke horror story in, wat is 12 woorden of zo?
Nee.
Te koop, kinderschoentjes, nooit gebruikt.
Oh ja, nooit gebruikt. Dat is dat niet, dat niet horror, dat is gewoon zielig.
Ja,
dat is echt dramatisch, toch? Ja, dat is misschien mijn. Maar goed, dat soort dingen koop ik nu allemaal. En maak ik mee? Ja. Dat.
Moet
ook gebeuren.
Ja. Dat doet mij er trouwens aan denken. Ja. Ik ga even van dit onderwerp afswitchen. Somehow lijkt me dat voor alles en iedereen een beetje
mee. Ja.
Ik kwam terug van werk. Ik was heel erg druk. Ik moest opnames doen vandaag in Delft. Een hoofdstad volgen en dat soort dingen. En ik zet even iets op YouTube op wat geen moeite kost. Ik zet op Larry King.
Mm-hmm.
Larry King Live, de interviewer. En mijn hoofd, die is toch overleden afgelopen jaar. En dat, het is waar, hij is overleden afgelopen jaar.
Oké, ik zal
het wel. Hij is 91 geworden, zo echt oud in ieder geval. En echt toch tot aan zijn dood is hij programma's blijven maken, dat idee.
Mm-hmm.
Maar dat deed mij eraan denken. Wat is nou de celebrity of de persoon waar jij het meest mee zit? Of wat je, ja of niet hypothetisch, maar waar je oprecht het meest mee hebt gezeten, of wat je het ergst vond dat hij overleed?
Oh, ik weet alleen maar dat is wel lang geleden al. Wat is die van jou? Ben ik nog benieuwd
naar. Nou ja, het punt was dus een beetje, ik ging nadenken, ken ik iemand die ik erger vind dan Sean Locke? Want heel vaak zijn het vrij oude mensen. En zo, ik vond bijvoorbeeld Alan Rickman voor een goede acteur. Ik vond Philip Seymour Hoffman een goede acteur. Maar dat zijn nou niet dat ik dat...
Die depressieve tv-kok?
Anthony Bourdain ook inderdaad net noemen. Die, totdat hij zelf bleef, niet per se depressief was. Sorry. En ook geen tv-kok. Maar we bedoelen wel Anthony Bourdain.
Ja,
had ik wel mee, vond ik wel wat lastig. Maar het erg is, dus ik heb op het algemeen niet heel veel drama. En letterlijk, dit bedacht ik toen ik hier naartoe wandelde, dus dit onderwerp.
Oh, ik denk.
Ik keek net op Twitter.
Ik denk dat ik weet over wie het gaat. Ja.
En toen zag ik ineens allemaal dingen over Sean Locke langskomen. Ja. Wat een comedian is die ik al jaren briljant vind. En heel leuk, ook als persoonlijkheid en als persoon en dat soort dingen. En dus ik zie net Sean Locke op 57-jarige leeftijd. Eind 50 in ieder geval. Ja. Dat hij overleden is. Maar dat is letterlijk dus. Nou ja, ik zeg niet omdat ik zo straks bedacht welke celebrities heb ik ergens vinden. Maar het voelt wel een beetje dat je denkt. Ja, ho eens even. Dat was niet de bedoeling.
Ja, maar ik heb vele uren QI gekeken, dus ook vele uren met hem erin.
Ja, zeker de eerste seizoen in QI zit die vrede seizoenen tot en met CND, denk ik.
Oké, ja, dat weet ik niet. Maar ja, nee, ik had wel een beetje, ja, ik zag het vandaag van, oh ja.
En heel veel Edo of Ten Cats was die vrij briljant in over het algemeen. Onder met Carrot in the Box en dat soort dingen. Dus mensen die het niet kennen, Eat Out of Ten Cats, lekker op YouTube opzoeken. Sean Locke, Best of Sean Locke. Het is heel het is vrij absurdistisch soms, maar nog wel enigszins geënt op de realiteit. Dus niet Hans Theo, die op een gegeven moment alleen nog maar raar aan het doen is, maar er zit nog een soort van, ik ben erg, ik was erg fan van hem. Maar daadwerkelijk zag ik net en ik dacht, dat vind ik lastig.
Dat kan wel voor zich. Ik heb alleen, toen ik nog een klein machantje was, George Harrison. Maar dat is meer omdat hij...
De Beatle.
Ja. Maar dat is ook vooral omdat hij toen... En die, of de tweede.
Of de tweede die dood ging, tenzij dat Paul McCartney mee rekenen. Ja, de derde die
dood ging. Nice, smooth. Maar die...
Weet je hoe je weet dat er geen god bestaat?
Huh?
Ringo Starr is de enige die het overleefd heeft ontmoet.
Ringo Starr heeft ook gewoon hele leuke liedjes.
En het is een hele sceptieke vent, volgens mij, maar ik een beetje vreemd.
Beetje vreemd. Het solo, denk ik, één aardig liedje. En dat was het.
En ik was best dol op zijn Beatle-liedjes.
Ja.
Ik vind tenminste Octopus's Garden, ga ik erg goed op.
Hij kan niet zo goed zingen, maar dat is ook de charme.
En je kent de klassieke quote van John Lennon, die toen ze al een beetje ruzie hadden. Gevraagd werd naar de kwaliteiten van Ringo Starr. John Lennon werd dus gevraagd, is Ringo Starr de best drummer in the world? Maar ze hadden net die middag hadden ze ruzie gehad. En toen zei John Lennon, in the world,
Not even the best drummer in the Beatles.
Juist, en dat is natuurlijk een referentie naar...
Geen idee.
Dat Paul McCartney een keer voor ze gedrumd heeft, inderdaad, op een ding, omdat hij een opname had dat Ringo niet kon op dat moment, dat ken ik ook gewoon goed ging.
Okay, ja, Paul McCartney speelt op heel veel albums alles zelf, dus dat kan
dat
prima.
Dat is waar.
Tijdens de Rockdown heeft hij ook een album gemaakt waarin hij alles zelf speelt.
Maar voor mij is die man in alles getalenteerd. Ik heb hem wel eens wat met voetbal en zo, en met alleen kaartspelletjes niet.
Oké. Okay. Is dit een grapje wat ik moet begrijpen?
Ja.
Oh nee, sorry.
Okay, sorry.
Alleen kaartspelletjes niet.
Ja. Poker niet. Paul McCartney.
Oh nee. Ik ben echt bang dat ik erin gelokt ben dat het hele verhaal gestart is zodat onder dit grapje kan maken.
Nee, ik bedacht het net op het moment dat ik...
Dit is wel het startpunt voor nog een biertje, denk ik.
Maar even George Harrison dus.
Ja.
Want die is begin jaren 90, denk ik. Toch?
Ik denk begin jaren 2000, denk ik.
Oh, zo laat pas.
Want ik was al wel een tiener.
Oké. Okay.
En ik was geen fan van de Beatles. Ik kende eigenlijk nog niks. Maar toen hij overleed, ben ik heel erg de Beatles gaan luisteren. Ik vind ook het album dat na zijn dood uitkwam...
Maar jij luisterde sowieso Traveling Wilburys in, daar zat hij in?
Daar zat hij in, dat kwam daarna pas hoor. Toen ging ik dat luisteren. Dus ik ben via George Harrison ook denk ik bij Bob Dylan gekomen. En daar ben ik nog iets meer fan van George Harrison.
Ben je vanuit George Harrison bij Bob Dylan?
Ja, en mijn vader had al één best of Bob Dylan plaatje, denk ik.
Ja.
En een paar oude dingen. Maar toen ben ik me heel erg aan verdiept, heb ik allemaal krantenknipsels verzameld van de volpagina van het trouw met George Harrison is overleden. En dan ben ik naar de Bieb gegaan en heb ik dingetjes gekopieerd, heb ik encyclopedieën van oor gekopieerd, die uitgeknipt en dat in mappen gedaan. En dat heb ik een tijdje gedaan, dat begon al met George Harrison.
Wat een combinatie tussen een beetje bijzonder, een beetje luguber en best wel mooi. Dat,
Inderdaad. En als mensen denken George Harrison, nou, dan moet je eigenlijk... De officiële tip is dat je de plaat All Things Must Pass moet luisteren. Hmm. Maar ik zou zelf voor Brainwashed gaan.
Ik vind zijn solowerk af en toe ook mooi. Ik vind gewoon zijn Beatles platen. Dus ik zou zeggen, één na mooiste Beatles nummer ooit. Eén van hem, While My Guitar Gently Weeps.
Ja, hier komt het aan.
Zoals je er even, While My Guitar Gently Weeps, heeft deze briljante intro.
Van artiesten als hij niet in de Beatles had gezeten, dat hij waarschijnlijk in een andere grote band best een behoorlijke frontman was geweest. Maar ja.
Absoluut, absoluut. Goeie daar. Hij heeft niet heel echt de persoonlijkheid daarvoor. Ik heb later nog wel eens interviews met hem gezien. Sowieso een van de dingen waar hij het heel lastig mee heeft gehad in de jaren 70, vlak na zijn Beatles-periode. Begin jaren 70 heeft hij een plagiaatzaak aan zijn broek gekregen.
Ja, voor, hoe heet dat ding ook alweer? Voor dat nummer...
Oh Lord, My Sweet Lord?
Misschien die wel, ja. Ik dacht die andere, maar ja.
Volgens mij is het Oh Lord, My Sweet Lord. En dat lijkt sprekend op een nummer uit de jaren 50 dat door een of andere vrouwen gospel band gezongen is.
Oh, iets met My Sweet Lord en He's So Fine of
ja,
zo, ja.
Ja, dat is het inderdaad. He's So Fine, My Sweet Lord. En hij heeft daar heel lastig mee gehad, omdat hij zelf altijd blijft weer wat waarschijnlijk waar is. Hij zegt, ik heb dat nooit bewust gekopieerd. Dus ik geloof wel dat ik het ooit gehoord heb, op heb geslagen en later... Prompelijk gereproduceerd heb, maar hij heeft daar kennelijk jarenlang een beetje een depressie en een narige periode over gehad. Die zei: ik was bang om muziek te maken, omdat bij alles wat ik bedacht, dat ik dacht: heb ik dit wel bedacht? Is dit wel echt iets voor mij, zeg maar? Dus dat is kennelijk heel.
Dat is wel een beetje vanuit de contact in, maar dat is wel fascinerend, want ik zag pas Elvis Costello, gevierd pop jazz muzikant. Die had een hitje, ik weet niet meer welk hitje gedeeld is dit met erbij. En zei, dit is gewoon exact mijn nummer uit de jaren 70. En als je dat naast elkaar hoort, was het inderdaad ook exact hetzelfde. En daar werden mensen heel erg boos over. En dan zeiden ze, ja, heel leuk allemaal. Maar het is bijna niet mogelijk om iets nieuws te maken in een soort simpel popliedje. Wat er nog in
is. Ja, het is heel simpel. Geen probleem. G-A-mineur-F, ik bedoel, een akkoordenschemaatje.
Dus hij vond het geen probleem. En toen zei, prima, dat denk ik.
Ja. Het punt was natuurlijk ook, die vrouwenband had niet aangeklaagd, maar het label daarvan, de schrijvers van het liedje, die gewoon zo'n liedje aan zo'n vrouw gaven, ook om geld te verdienen. Die vrouw gaven ook om geld te verdienen, dus ja, die gaan wel op je huid zitten, zeg maar.
Ja, dat lijkt me prachtig, ja. Maar goed, George Harrison is een officiële Oeverloos podcast tip bij deze. Luister George Harrison.
Ja, En dan inderdaad, het begint toegankelijk, begint bij zijn Beatles-werk. Something, of What Makes Touch of the Weeds.
Here Comes the Sun. En mijn diep cut is dus Brainwashed, de plaat die zijn zoon heeft afgemaakt met Jeff Lynne van ELO. Mm-hmm. En dat vind ik gewoon een hele fijne plaat.
Oké.
Nee, ik dacht, want we moeten langzaam ook een beetje naar het onderwerp van deze aflevering.
Ja, en daar wil ik het even met jou over gaan hebben. Want even voor de mensen die het die meer hebben gekregen. Zoals wij in het originele idee al hadden, we zijn eigenlijk het pimpapetwieltje in gaan zetten.
Ja.
Het idee van het pimpapetwieltje was, we draaien een onderwerp. En over dat onderwerp moeten we de volgende week, of de volgende aflevering, moeten we een item maken. En dat is misschien wel niet de rectificatie. De vraag van de luisteraar die zei, hoe werkt dat dan? Want je kan toch nooit dat onderwerp, want we hadden een onderwerp Denemarken.
Ja.
En die zei, dat kan jij toch nooit op dat pimpapetwieltje hebben staan? Mm-hmm. Nee, dat klopt.
Ja.
We hebben een lijst gemaakt, die is nog niet compleet. Mm-hmm. Dus we kunnen wel even deze lijst een fotootje van online posten. Waarop een aantal onderwerpen al vaststaan. Dus dat gewoon ABCDDFG. Inderdaad, de D was dus Denemarken. En volgens mij heb jij hem daar liggen, Bart-Jan. De ja. A is de...
De A van aardappelen.
Ah. Oké. Okay,
maar dat is gewoon alleen een opdracht. Het mag over alles gaan, hè? Van friet en patat.
Is absoluut waar. En het idee is dus, wij hebben er alvast wat ingevuld. Hebben jullie leuke suggesties? Kunnen we ze erbij gooien? Letters kunnen ook opnieuw komen. Maakt allemaal geen ene fuck.
Nee, regels zijn er om overtreden te worden.
Precies, inderdaad. En daarom is Martjan nooit politieagent geworden.
Zo is het maar net. Nou, laten we gauw de inhoud induiken dan.
Ja.
Denemarken, hè?
Denemarken.
Ga jij iets vertellen over Denemarken? Of nee, niks?
Ik heb een item over Denemarken.
Echt?
Ja.
Oh, nee.
Ja?
Oh,
wat heb jij over niet. Denemarken?
Nou, ik heb mij wekenlang afgevraagd, wat moet ik over Denemarken vertellen?
Mm-hmm.
Ik ben er eens op vakantie geweest, hartstikke leuk. Prachtig land, Legoland, architectuur, design, weet ik veel wat. Maar toen zat ik gisteren in de bioscoop.
Mm-hmm.
En toen zag ik een Deense film.
Mm-hmm.
En die Deense film... Die heeft vorig jaar ook een Oscar gewonnen voor beste buitenlandse film. En het had een verhaal dat ik dacht, dit spreekt Onno A.
Is dat met Mads Mikkelsen?
Het is met Mads Mikkelsen.
Die dronken leraar.
Okay. Ja. De film heet, dankjewel voor deze spontane reactie. De film heet Druk. Maar goed, het is een film uit 2020 van Thomas Vinterberg.
Mm-hmm.
En Thomas Vinterberg kennen we van Vesten en vooral ook Jachten.
Mm-hmm.
Toch wel een van mijn... favoriete films uit het jaar die uitkwam. Ik denk 2018 of zo. Ook met Mads Mikkelsen. Sowieso alles met Mads Mikkelsen krijgt van mij minstens 1 punt hoger dan ik het anders had gegeven.
Ja, want Mads Mikkelsen is wel echt even de beste, stiekem wel even de beste acteurs van zijn...
Hij heeft gewoon...
Even voor de mensen die hem niet kennen, ik denk dat hij bekendst is doordat hij de bad guy speelt in Casino Royale. Dus dat is de pokerende bad guy die een bloedoogje heeft, zeg maar.
Ja, dat is hem. En hij is Hannibal in de serie.
Hannibal.
In de serie Hannibal. Mm-hmm. En hij is de bad guy in de Doctor Strange film. Niet heel erg notable. Maar dat is echt een fantastisch film. Echt fantastisch. Dus een beetje per ongeluk gingen wij hierheen. De film heet Druk met Mads Mikkelsen.
Mm-hmm.
Dus... En het is een komisch drama over een kwartet uitgebluste leraren. Die beginnen aan een gewaagd experiment. Mm-hmm. En door het gewaagde experiment moest ik een beetje aan jou denken. Dat is namelijk elke dag voor de les een slokje alcohol. Want een 0,5 promil alcohol in je bloed neemt volgens de Noorse filosoof Finn Skarderud remmingen weg. Waardoor we leuker en creatiever worden. En ik zal dit film niet spoilen voor iedereen. Maar tot op een best lang in de film dacht ik. Dat lijkt me eigenlijk best leuk om elkaar uit te proberen.
Ja.
Maar
het loopt volgens mij een beetje uit de klauwen op een gegeven moment.
Uiteraard loopt het een beetje uit de klauwen, want het is een drama.
Maar op zich een 0,5 promil, ik bedoel...
De hele dag, gewoon constant.
Ja, maar je mag nooit doordrinken, dus je mag nooit...
Nou, op een gegeven moment, dat is ook nog geen spoiler, maar op een gegeven moment gaan ze ook zich afvragen... Zouden we misschien allemaal een ander promilage presteren op een ander promilage beter? Dus dan gaan ze wat meer drinken... En daarna gaan ze tot het gaatje kijken hoeveel ze maximaal kunnen drinken.
Ja, precies. Dat klopt. Maar op zich in de basis, ik denk dat als je 's ochtends een half glaasje bier drinkt en dan om het, wat zullen we zeggen, om de 2 uur een half pilsje, dat je daar prima een dag op rondkomt. Dat je af en toe helemaal dat je 's nachts gewoon mag slapen, dat je niet te wakker hoeft te worden.
Ja, zij stopt toch ook om 8 uur met drinken. Ook een beetje omdat dat ze alleen maar drinken onder werktijd, zeg maar. Maar toen ik dat kreeg ik bijna zin om het te gaan doen. Mm-hmm. Ja, zou het niet. Maar ik ben, als ik alcohol drink, word ik niet, meestal niet een productiever mens of zo. En ook niet echt creatiever voor me.
Ik hoorde ooit Ierse komiek, Ed Byrne. En Ed Byrne die gaf aan, die had inderdaad, hij, als hij een avond moest gaan schrijven, als hij echt ideeën moest gaan schrijven, het begin ervan, ging hij zitten op een fles rode wijn. En dan ging hij een avond zitten schrijven. En hij zei, in het begin ging hij zo. Nou, vanaf klas 3, 4 schreef hij zijn grappigste comedy dingen. Want dan was hij net wat creatiever, wat rare bochtjes en wat gekkere dingen en zo. En dan was het inderdaad, richting het einde van de fles werd het weer minder en was het afgelopen. En dan kon hij er beter mee stoppen. En dat deed hij dan een paar keer. En dan had hij een hele basismateriaal. En dat ging hij dan verwerken op een zakelijke manier, zeg maar.
Oké. Ja, ik kijk wel zin nu. Maar eigenlijk, ik hoef voorlopig geen comedy te schrijven. Dat scheelt weer.
Oké.
Maar ik...
Jij moet voorlopig vader worden. Daar ben je al druk genoeg mee. Ja,
er werd ook even in de film gesuggereerd dat het voor het vaderschap ook heel gunstig is om af en toe een beetje dronken te zijn. Maar...
Henk ter Straten deed in zijn column, die zei, maakt het mij een slechte vader? Ik drink af en toe, als ik dan thuis kom na een lange dag en ik de kids heb, dat is natuurlijk gescheiden. En dan zegt hij, dan neem ik 1-2 pilsjes. Ik zeg, ik word daar echt een leuker mens van. Ik ben wat relaxter, ik ben wat chiller, ik kan vrolijker met de kids meedoen, dat soort dingen. Maar hij maakt zich er wel een beetje zorgen over, want op een gegeven moment had hij inderdaad dat niet. En dat is kinderen een pak anders even een drankje. dus daar maakt hij zich toch wel wat zorgen over. Je bent niet te pruimen zo.
Oei, dat klinkt wel bijna problematisch. Maar ja, dat is eigenlijk, eigenlijk een beetje mijn Denemarken gerelateerde tip. De film Druk. Als je hem tegenkomt, vond het de volle 5 sterren. Ik zat te kijken en ik dacht echt, dit is echt een film voor mij. Een lach, een traan, drama, Deens, Scandinavisch, Mads Mikkelsen. En een film van Thomas Vinterberg, een regisseur waar ik blijkbaar heel erg fan van ben. Een Denemarken gerelateerde filmtip.
Maar wacht even.
Ja.
We hebben dus dat Pim Pam Petwieltje gedraaid.
Ja.
Drie weken geleden.
Ja, ja.
Dus je hebt 3 weken geleden gehaald op het leukste, beste, het mooiste wat jij over Denemarken
kon gewoon denken. Iets over Denemarken.
Maar echt gewoon
iets over Denemarken.
Het kon een item zijn, het kon een liedje zijn. Ja. Jij zegt, ik ben gisteravond voor een film geweest, die is Deens en ik ga het wel aan.
Ja. Oh, ik zie het al. Omdat het bier is op. Dus we pakken gauw even een biertje voor. En nog eens ja. Hier heb je een biertje. Maar wat had je dan gehoopt? Ik heb nog wel meer dingen over Denemarken opgezocht dan wel. Ik ben er geweest, gewoon niet speciaal voor de podcast, maar om gewoon voor de lol. Dus ik kan je gewoon ook gewoon vertellen dat Kopenhagen een hele leuke stad is om toe te gaan. Dat het bier daar redelijk duur is.
Ik had iets van, weet ik niet, of een liedje natuurlijk.
Een liedje, ja.
Maar ik had verwacht dat je me ging uitleggen waarom er in de haven van Kopenhagen een zeemermin staat.
Die heb ik wel in het echt gezien. Dat heeft volgens mij iets met die sprookjes van die Denen te maken.
Die Denen. Je Hans Christian Andersen.
Dat denk ik wel, dat ik die bedoel. In ieder geval niet de Gebroeders Grimm, want die kwamen uit een ander land.
Ja, Duitsland. Maar goed, je hebt dus die zeemermin gezien.
Ja, daar valt wat mij betreft niet zo heel veel interessants over te vertellen. Je kunt het natuurlijk wel gewoon hebben over de architectuur van Bjarke Ingels bijvoorbeeld.
Oké.
Maar dat heb ik niet verder uitgediept, dus daar kan ik je niet al te veel over vertellen. Behalve dat als je in Kopenhagen bent, dat je dan eventjes naar het Superkillen Park moet. Dus bij deze. Oeverloos podcast tip, Superkillen. Nadat je de film Druk hebt gezien. Maar wat had je dan verwacht? Oh nou.
Ja, nogmaals, wat ik zeg, een item of iets. Een liedje of een dingetje.
Dit is gewoon een filmtip. En dat is veel waardevoller, want dan kun je je geest verrijken.
Ik vind het heel fijn dat ik de eerste bij voorbaat gewonnen heb van dit seizoen.
Oh ja? Wat heb jij dan voorbereid? Hè?
Ik heb een item gemaakt.
Nou, laat horen dan.
Weet je waarover?
Nou.
Je noemde hem net al even.
Nou.
Lego!
Wat je net hoorde was het liedje van een Lego-reclame. Dat heb ik net even op YouTube opgezocht. Kennelijk is het liedje uit 1984 van een reclame van Lego. Ik ken het voornamelijk, mijn broer is in 86 geboren, ik in 88. En ik ken het voornamelijk omdat mijn vader en mijn moeder het nog wel eens zongen. Want ze waren beide fan van Lego.
En eigenlijk van jongs af aan hebben ze ons opgevoed met eerst met Duplo als favoriet speelgoed en later met Lego. En inderdaad, dit liedje, nou, het is niet dat het dagelijks gezongen werd of zo, maar het was wel iets dat vaak naar voren kwam. En het is wel grappig, want ik luister het nu terug. En voor mijn gevoel was het liedje twee keer zo langzaam en twee keer zo lang en dat soort dingen. Dus het is wel grappig wat tijd met zoiets doet. Overigens werd Lego in 1916 opgericht door Olle Kirk Christiansen. En het erge is, ik had die naam nog ergens vaag in mijn hoofd zitten, omdat ik hier vroeger een spreekbeurt over heb gegeven. En in het begin maakten die meubels, ging die houten speelgoed maken. En Lego, de naam, komt van Leg God. En dat is kennelijk speelt goed in het Deens. Overigens, de huidige Lego zoals we deze kennen, van plastic, met de blokjes, met de nopjes aan de bovenkant, is pas na de Tweede Wereldoorlog begonnen. Dus tot die tijd was het gewoon houten blokjes. Maar het systeem waarmee alles aan elkaar vastgeklikt kan worden, is dus in 1958, zie ik hier, gepatenteerd. Maar goed, opgevoed dus met Lego. Mijn broer in 86, ik in 88. Ik denk dat vanaf dat ik 2 was, dat we de eerste echte Lego hadden. Want we begonnen natuurlijk met Duplo. En omdat ik een 2 jaar oudere broer had, had ik ook al heel snel Duplo en later Lego. En door onze hele jeugd heen hebben wij Lego gehad. Wij kregen elke Sinterklaas, elke verjaardag, dat soort dingen, kregen wij een nieuwe set. Vaak van mijn oma, een mooie grote set. Af en toe kochten we zelf ook nog wat kleins natuurlijk. Ja, het was echt iets dat we samen deden. Dus in eerste instantie gingen we de doos bouwen. Later werd alles ingedeeld in vakjes en in hokjes. En het was heel lief, want mijn moeder hielp altijd met het opruimen. Om ons aan te moedigen dat opruimen verstandig was. Dus die heeft eindeloos veel Lego steentjes gesorteerd, denk ik. Ook waarschijnlijk om te voorkomen dat het een ontzettende bende werd. Wat wel grappig is, ik ben op een gegeven moment gestopt met Lego bouwen. En nou ja, natuurlijk mijn broer ook. We werden er op een gegeven moment gewoon wat oud voor. Hoewel ik denk dat we nog best lang hebben doorgespaard. Wat grappig is, op een gegeven moment is mijn broer weer opnieuw begonnen met het sparen van Lego.
Ik ben op een 24e ben ik weer begonnen met Lego. Ik zat al een tijdje op internet te kijken naar Lego en wat ze allemaal uitbrachten. En ik dacht elke keer van, goh, dat is wel heel erg cool. En ja, op een gegeven moment dacht ik van, ja, weet je, ik koop gewoon een heel klein setje en dan kijk ik of ik dat leuk vind. En als ik dat niet iets vind, dan, nee, dan weet ik dat ook weer. Ik heb die gekocht en dat vond ik zo leuk dat ik meteen een hele grote bouwplaats, Lego bouwplaats heb gekocht in de City-serie. En vanaf daar is het eigenlijk alleen maar uit de hand gelopen.
Nou, en zoals je misschien wel weet, Lego-verzamelaars zijn de laatste jaren heel veel sets uitgekomen voor volwassen mensen. Er zijn ook heel veel sets, er staat 16+ of 18+ op, dat soort zaken. Ik heb hier stom toevallig laatst als cadeautje van mijn broer nog gekregen, de Friends Lego-set. Die is voor 16+. En dat is inderdaad absoluut niet meer het Lego-doosje dat je van vroeger neemt. Het zijn uitgebreide sets met van honderdduizenden steentjes in de meest creatieve oplossingen.
Nou, als je het hebt over de grootste set qua hoeveelheid steentjes, dat is het Hogwarts Castle. Dat is een miniatuurversie van het kasteel uit de film. Dat is een set met 6000 steentjes. Dus daar ben je echt uren mee bezig. Aan de andere kant, als je kijkt naar formaat, dan is er ook een andere set die daar mee wedijvert. Dat is de rollercoaster. Dat is een werkende achtbaan van Lego. En die is 90 centimeter breed, 50 centimeter hoog. Dus dat is echt een gevaar. Daar heb je hele tafel mee volstaan als je die aan het bouwen bent.
Grappig is dus, zoals ik al zei, mijn broer is altijd Lego blijven sparen. En op een gegeven moment hoorde ik de toenmalige anekdote van zijn toenmalige vriendin. Die zei, toen Mart verhuisd werd, had hij een verhuisbedrijf daarvoor ingezet. En dat verhuisbedrijf dat was op een gegeven moment bezig met de dooskamer. Hij heeft 1 kamer. En in die kamer zitten, ik denk, nou, de honderden. Hoeveel dozen zijn het, Mart?
Ik heb het net even nagezocht en ik heb 970 Lego sets. Dan moet ik daarbij zeggen van die 970 dat het overgrote deel daarvan zijn hele kleine sets. Met misschien enkele tientallen steentjes of misschien zelfs alleen een bepaald minifiguur met bepaalde accessoires. Ja, maar je kan dat online, kun je het bijhouden. Welke sets je, er zijn speciale websites voor, die houden dan ook weer bij hoeveel steentjes je hebt, hoeveel minifigures je hebt. En als ik dat nu bekijk, dan heb ik kennelijk 320.000 steentjes en ik heb 22.000 minifigures van Lego.
Nou, en al die dozen werden dus verhuisd door de verhuizers en op een gegeven moment komt een van die verhuizers naar zijn ex toe en die zegt, Heeft hij een webshop of zo? Want dit zijn er zoveel. Dat is de hoeveelheid waarin hij die dozen koopt.
Er zijn bepaalde sets. Een goed voorbeeld is de serie. Die heet Modular Buildings. Dat zijn grote gebouwen. Die kun je naast elkaar zetten. Die kun je een straat verbouwen. Elk jaar brengt Lego een nieuw gebouw uit die serie. En wat je ziet is dat de eerste set uit die serie, die kwam in 2007 uit. Ja, elk van die sets kost rond €150. De mensen die set destijds hebben gekocht en hebben bewaard, die kunnen daar nu makkelijk €1.500, €2.000 voor krijgen. Aangenomen dat ze de set ongeopend nog hebben. Als je de set eenmaal bouwt, dan gaat de prijs een heel stuk heel hard omlaag. Het is een beetje hetzelfde als met de auto wegrijden uit de garage. Je prijs gaat gewoon meteen omlaag op het moment dat je de garage uitrijdt. Hier, als je die zegels openmaakt, is de set een heel stuk minder waard.
Nou, ik ben heel benieuwd hoe dit de komende jaren doorgaat. Ik ben ook heel benieuwd welk deel van deze Lego-steentjes in mijn erfenis zitten, mocht mijn broer onverhoopt een keer overlijden. Want als ik mij niet vergis, staat daar wel voor een klein kapitaaltje aan. Tenminste, zolang de doos niet open is gemaakt natuurlijk. Maar dan moet je je natuurlijk wel in kunnen houden, want...
En dat, Martjan, is hoe je dus iets maakt over Denemarken.
Fuck you. Oké.
Dus het is nu aan de luisteraars.
Ja?
Wie krijgt het eerste punt? De letter D van Denemarken?
Het is een beetje de vraag of je gewoon als luisteraar tevreden bent met 3 minuten vermaak van Onno. Of een paar minuten vermaak. Of dat je gewoon je leven verrijkt wil hebben door gewoon een filmtip. Ik vind dat je daar veel te makkelijk overheen gaat.
Mijn excuses. Ik snap dat je je zielenzaligheid in hebt gestopt.
Ja, ik ben helemaal naar die film gegaan. Ja. Ik dacht Denemarken. Ja. Verdorie.
Je wilde er helemaal niet naartoe.
Ik zit hem hier gewoon 5 sterren te geven. En dan zie je hem. Oké, maar...
Het is niet gauw goed genoeg voor mij.
Nee.
Dat klopt.
Nee, dat blijkt ook.
Dat klopt.
Ondanks
deze strijd.
Ja, nou inderdaad.
Alvast dank voor het eerste punt. Ja. 90, super.
Oké.
We gaan een pimpapetdeeltje draaien. Of hadden we al iets anders bedacht?
Nee, toch?
Nee?
Nee.
Is het dan weer tijd voor het pimpapetdeeltje?
Ja, dus de vraag is, waar gaan we een volgende aflevering onder meer over hebben? Want voor de rest is het natuurlijk gewoon een beetje oefenloos in de rond te babbelen.
Zal ik hem draaien?
Ja.
Draai ik hem een beetje rustig, dat hij niet te lang erover doet.
Anderhalf rondje.
Even kijken. Ah, en het wordt een... M.
M.
En ik kijk even op onze lijst. DM staat voor moeder of moeders.
Oh god.
Dus dit komt wel heel goed uit het kwartaal.
Heel dichtbij.
Wie heeft dit ineens op die lijst gezet?
Het komt heel dichtbij.
Marcel Kuit.
Dus ik kan ook gewoon een film kijken over moeders.
Vermoedelijk ga je gewoon een tip geven. Moeders. Tip. Ja, ik geef 5 sterren. En dan zeg je het klaar. Heb ik voor deze week ook weer klaar.
Ja, ik denk het ook, ja.
Moeders.
Maar je wilt natuurlijk een zoetgevoerst liedje, wil je nu eigenlijk.
Dat mag.
In iets waarin ik mijn zielenroerselen blootgeef.
Ja, of juist iets heel, heel heavy metals. Of misschien maak je wel een keer een item ervoor. Of misschien ga je op zoek naar al jouw moeders en je moedersmoeders. Of ik weet het niet.
Oké, ik ben heel benieuwd. Wat ga jij, weet jij wat je gaat doen? Heb jij al een soort moeders...
Ik heb een paar ideeën nu inmiddels.
Komt je moeder in de podcast? Want mijn vader is in seizoen 2 al een keer in de podcast.
Jouw vader is in de podcast geweest, dat klopt inderdaad.
Ja, als ze de burgemeester van Haarspouten doet, was ik het wel goed herinneren.
Hebben we daar nog een fragmentje van toevallig?
Nee, ik denk het niet.
Niet?
Nee. Vindt die man vast leuk. Nou, wie weet, misschien ga ik wel even naar mijn ouders om te kijken hoe het...
Met moeders is.
Ja, met moeders is. Hallo moeders. En dan,
zeggen jullie dat ook bij jullie in de buurt of is dat een beetje erg oosterlijk?
Dat is, moeders is wel, ik noem mijn moeder gewoon bij haar voornaam, vaak. Dus dat is mijn broertje, ik zei dat op een gegeven moment gedoe. Zelfs zo erg dat kinderen uit onze klas dachten dat we geadopteerd waren of zo.
Ja.
Maar wij zeggen volgens mij gewoon vader en moeder.
Vader? Als in dagvader. Nou, fijn dat u er bent, of mijn vader. Op die manier.
Ook, maar dat dagvader, fijn dat u er bent, was wel echt bij onze buren. Wij wonen midden in de Gesp van de Bijbelbelt, op de Gesp van de Bijbelbelt. En daar was dat wel echt, wacht maar tot vader thuis komt, dan kun je wel een pak slaag krijgen, zeg maar.
Bij ons was het nog anders, we zijn katholiek, dus is het onze vader.
Ja, maar die laat vaak wat langer op zich wachten, of niet? Of komt hij iedere dag... Nou, nog een grappige katholiek ding. In de kerk in Zwolle zit ik altijd naast de biechtstoel. En dan vind ik het soms wel leuk als er oudere kinderen gaan om de biechtstoel even open te zetten, even uit te leggen hoe dat werkt. En pas was er een moeder die was speciaal met haar zoontje van 10 naar de biechtstoel gekomen, zodat hij even kon biechten bij haar. Dus dan ging zij aan de kant van de voorganger zitten. En ging hij even in het hokje van het biechten. Dan moest hij iets opbiechten over. En dat was ook nog best serieus. Dus hij had iets gestolen, geloof ik. Dan wilde ze graag even de biechtstoel voor gebruiken. Ik zei, nou, is goed.
Dit zit heel erg op het randje. Dat ik aan de ene kant heeft hij die schattig. Aan de andere kant is het best wel een beetje...
Ja, ik dacht ook een beetje van... Ha, ha, maar ook...
Oei, ja.
Oké. Okay. Ja, maar ik vond... Ja, ik weet
het. Ja, het is een beetje wat Ricky Gervais al aangaf inderdaad. Dat in de plekken waar ze in Engeland opgegroeid werden... Dat Jezus een soort goedkope babysitter was. Zeg maar zo van... Als jij iets verkeerd doet, dan... Dat, daar voelt hij, neigt hij ook wel een klein beetje naar, zeg maar.
Ja, 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 maar dit was wel echt... Ze hoefden geen vergeving te vragen aan God... Maar wel aan zijn moeder, zeg maar.
Dus, oké. Ja.
Goed, interessant vond ik dat.
Moeders.
En nou,
het onderwerp voor de komende aflevering.
Heel spannend. Ik heb heel veel inspiratie in mijn omgeving deze dag. Dus ik ga eens even kijken.
Ik ben nu al benieuwd, moet ik zeggen.
Dat snap ik. Oh, zo spannend. Ja.
Maar, ik zit even te kijken. Hoe is het? Ja, nou ja, jij wordt vader.
Ja.
We eindigden met, waar gaan we het over hebben? We gaan het hebben over moeders.
Ja.
In tussentijd zijn er een paar overleden artiesten langsgekomen. En hebben we allebei een mooi item gemaakt over Denemarken. Dus volgens mij zijn wij door onze aflevering heen.
Ja, kwaliteitscontent naar de mensen toe was het weer, hoor. Het is echt...
Ik denk wel dat ze dat zelf moeten poren. Maar tot nog toe, seizoen 5, ik ben niet ontevreden.
5 sterren, denk ik.
Oh.
Ja,
okay.
Voor minder doen we het niet, hoor.
Oké, vooruit. Maar het is allemaal.
Ja, honey bonnie.
Heb je al je kleine kutgitaartje vast?
Ja.
Heb ik uitdrukkelijk genoeg naar gewezen dat jij door dat je moest pakken en dat je...
Ja, het is goed dat je even de regisseur uithangt hier, want anders red ik het niet.
Is ook zo. Heb je mij nu nog voor en in de toekomst moeders.
Dat moet natuurlijk ook even zingen.
Doen we dat ook bij de outro?
We doen het gewoon. Kijk, ik dan, ze zitten met z'n twee. Microfoon en biertje mee. Maar gaat het over? Geen idee. Samen in de studio met Oeverloos. Eventjes een half uurtje niks. Piew, piew, piew.
Het is de lelijkste uitvoering die wij ooit
van. Nou, dat weet ik niet. Dat mogen de luisteraars beoordelen.
Nou.
Ik wens ze een fijne week en weken en... Goedenacht, rust.
Groetjes.